Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 143 in de versie van Weerklank en dan vers 1, 2 en 10. O Heere, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smekeling tot u treden. Verhoor mij, God die trouw betoont, die ieder richt naar recht en reden, die boven ons als koning troont. Vers 1 en ook vers 2 en vers 10 van Psalm 143. willen u een belijdenis van ons geloof afleggen, in het bijzonder van de trouw en de voorzienigheid van de Heere. Dat doen we met de woorden van zondag 9 en zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 24, vers 1, 2 en 3. Psalm 24, 1, 2 en 3, nadat we ons geloof hebben beleden. Als aan ons wordt gevraagd, wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Dan mogen wij met hart en mond antwoorden dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eigen raad, door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams, alles wat ik nodig heb voor mijn lichaam en voor mijn ziel, verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. En als dan doorgevraagd wordt en aan ons gevraagd wordt, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dan antwoorden wij met de kerk van de hervorming, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand, ons toekomen. Amen.
Thank you.
Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor het moment van deze dag. Biddag is een moment om andersom te denken. Biddag is de belijdenis dat het niet aan onze inspanning zal liggen. Aan onze vernuftigheid in techniek of productieverbeterende initiatieven. Maar dat heel ons leven, dat al het gewas en al onze arbeid van u komen en wachten op uw zegen. Heere, zo komen we voor u, om te luisteren naar uw woord, zodat we kunnen bidden. Heere, spreek door uw woord en door uw Heilige Geest tot ons hart en bekeer ons, dat we voor alles van dit leven, voor alles van het leven met u, het niet meer van onszelf verwachten, maar van u alleen. Heere, wilt u met uw vuur uit de hemel ons in vuur en vlam zetten voor u, heilig vuur, en laat er niets onheiligs in ons leven zijn, als wij naderen voor u. U kent ons. U weet wat er is gebeurd aan het einde van deze dag, belijden we u onze schuld. We hebben gezondigd tegen elkaar en we hebben gezondigd tegen u. Vergeef het door het bloed van de Heer Jezus. U kent ons. U kent de vreugde, u kent de zorg, u kent de ziekte, u kent de worsteling, u kent de blijdschap, de overgave. U weet alles. We dragen elkaar aan u op en we bidden u, spreek zelf tot ons het rechte woord. Leer ons bidden, leer ons danken. We danken u voor de maaltijd die we mochten hebben met elkaar, voor de vreugde, voor de gesprekken, voor het samen zijn dat we daarin mochten ontvangen. Wees met ons, open uw woord, open ons leven. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Er zijn vanavond twee schriftlezingen uit het Oude Testament, Leviticus 10, vers 1 tot 12. Daar zal het in de verkondiging met name over gaan, vooral over vers 2. Leviticus 10, 1 tot 12. En dan lezen we uit het Nieuwe Testament 1 Petrus 1, vers 13 tot 19. De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 1, vers 13 tot 19. Maar eerst dus Leviticus 10 en dan beginnen we bij vers 1. Daar lezen we het heilige en onfeilbare woord van onze God als volgt. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Toen riep Mozes Misaël en Elzafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei tegen hen, kom naar voren, draag uw broers weg uit het heiligdom tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen in hun onderkleren tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. En Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar, zijn zonen, jullie mogen jouw hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en er een grote toren over heel de gemeenschap komt. Maar jullie broeders, heel het huis van Israël, zullen de brand bewenen die de Heere aangestoken heeft. Jullie mogen ook niet van de ingang van de tent van ontmoeting weggaan, anders zullen jullie sterven, Want de zalfolie van de Heere is op jullie. En ze deden overeenkomstig het woord van Mozes. De Heere sprak tot Aaron. Wijn en sterke drank mag u niet drinken. U niet en uw zonen met u ook niet. Als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. Zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine. Als om de Israëlieten in al de verordeningen te kunnen onderwijzen die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. Toen sprak Mozes tot Aaron, tot Eleazar en tot Ithamar zijn overgebleven zonen. Neem het graanoffer dat van de vuuroffers van de Heere is overgebleven en eet het ongezuurd bij het altaar, want het is allerheiligst. En dan 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent, van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Tot zover het evangelie voor deze avond. De tekst is Leviticus 10, vers 1. Leviticus 10, vers 1. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerker op en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere dat hij hun niet geboden had. Vers 2. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. Voordat we deze indrukwekkende woorden overdenken, mag u eerst nog de Heere dienen met uw gaven. Er is één collecte en die is bestemd voor de kerk. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 6, vers 1, 2 en 4. Psalm 6, vers 1, 2 en 4 na de collecte als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging willen we zingen Psalm 51, vers 10. 51, vers 10, na de preek. Gemeente des Heren, deze geschiedenis blijft haken. De zwaarte van het oordeel over die twee priesters treft ons. Twee jonge mannen werken in Gods dienst, voor zijn aangezicht, in zijn nabijheid en dan verteert vuur bij God vandaan en in één ogenblik. Hoe nauw luistert het dan als wij naderen voor het aangezicht van God en wanneer wij hem dienen in zijn huis? Dat geldt voor de ambtsdragers, maar toch ook voor de gemeente in zijn geheel. Want is in het Oude Testament het onderscheid tussen priesters en volk groot? In het Nieuwe Testament is dat onderscheid en nauwelijks. Petrus zegt van de hele gemeente, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Want in Christus mag heel de gemeente voor Gods aangezicht treden. Maar dan mag ook heel de gemeente de Heere vrezen, zijn naam heiligen en zijn wil volbrengen. Het gaat dus over ons allen. Juist als we op deze biddag met onze gebeden voor de Heere verschijnen. Het is een ernstige boodschap, maar niet zonder evangelie. Het gaat in deze geschiedenis over de twee oudste zonen van Aaron, Nadab en Abihu. Hij had er vier. De uitdrukking waar het om draait is vreemd vuur op het altaar brengen. Ze deden vuur daarin, legden reukwerk erop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere. Om die woorden te begrijpen, vreemd vuur op het altaar brengen, moeten we de situatie overzien waarin deze woorden klinken. En daarom moeten we wat voorafgaat erbij betrekken. Dat staat in Leviticus 8 en 9. Voor het gedeelte dat we lazen, wordt verteld over de zalving van Aaron tot hoogpriester en zijn vier zonen tot priester. Daarna brengt Aaron voor het eerst een offer. En als hij weer bij het volk komt, heft hij voor het eerst zijn handen op en zegent hen. En dan, wanneer het altaar gereed gemaakt is, komt er vuur uit de hemel. God zelf ontsteekt het altaar dat voor hem gebouwd is. U ziet het in het vers precies voor hoofdstuk 10. Hoofdstuk 9, vers 24. En vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. God zelf ontsteekt het altaar dat is gebouwd om hem te aanbidden en om verzoening met hem te ontvangen. Het is een teken van de goedkeuring van de Heere over deze offerdienst, over deze verzoening. De mensen barsten in groot gejuich uit. Het is feest. Het volk had nu een priester die voor hen verzoening deed, die tot God ging en door middel van wie zij mochten delen in de zegen van de Heere God. Er is intense aanbidding, ze vallen ter aarde, staat ze, waarin ze hun God danken voor het grote heil dat ze nu in het priesterlijk ambt hebben ontvangen. Hoofdstuk 1 tot 9, daar wordt heel zorgvuldig die priesterdienst opgebouwd. Hoofdstuk 9 en 10, Aaron met Mozes in die tent, het offer minutieus voorbereid, het volk gezegend en dan het vuur van God als zijn goedkeuring over de dienst der verzoening en de ambtelijke zorg van de priester. Maar dan hoofdstuk 10. Een omkering. Daar zijn die oudste zonen van de hoge priester Aaron. Zij zijn ook priester. Maar ze hebben een bescheidener rol dan hij. Wie de Leviticus 9 thuis nog een keer leest, ziet dat Aaron het offer brengt en dat zijn zonen alleen maar van alles moeten aanreiken. De hoge priester brengt het offer, de priesters die mogen het gerei en de dieren aanreiken. Aaron gaat het heiligdom in, hij zegent het volk, hij staat op de eerste plaats en zij nemen een secundaire plaats in. Maar daar leggen ze zich niet bij neer. Daar zijn ze niet tevreden mee. Ze doorbreken deze beperking, nemen een schaal, doen er vuur in en wierook daarop en willen dat brengen naar het wierookaltaar in het heiligdom samen. Want ze willen een wierookoffer brengen dat binnen het heiligdom gebracht wordt. En plotseling, voor ze een voet in dat heiligdom gezet hebben, komt er opnieuw vuur van de hemel. Maar nu niet om het altaar aan te steken als teken van gunst, maar om deze twee jonge mannen te doden als teken van Gods toorn. En om hun door dat vuur zo de toegang tot God te ontzeggen. En een oordeel aan hen te voltrekken. Wat een ontstellende geschiedenis. Op dit feest vallen deze twee mannen door hemels vuur geoordeeld dood op de grond. Eerst de vreugde, dan de ontzetting. En denk eens aan Aaron. Het is het hoogtepunt uit zijn priestercarrière. En op dezelfde dag verliest hij op deze manier zijn oudste twee zonen. Ontferming en heiligheid liggen zo dicht bij elkaar. Het is ook voor ons allemaal nodig om daar iets van af te weten, van beide. Van ontferming en van heiligheid. Juichen en aanbidden, maar ook vrezen en ontzetten. En dat de toorn van God altijd een oorzaak heeft in onszelf. Dat ook wij misschien bezig zijn vreemd vuur te brengen voor het aangezicht van de Heere. Wat gaat er nou precies mis? Vier dingen. Vier dingen die misgaan en die cirkelen rondom die woorden vreemd vuur op het altaar brengen. Allereerst, wat al kort naar voren kwam, ze zijn niet tevreden met de plaats die ze in de tempel hebben gekregen, of de tabernakel. Ze wilden als priesters meer betekenen. Ze wilden zelf het offer brengen. En kun je dat kwalijk nemen? Dat was toch omdat ze het graag deden. Net bevestigd als priester, jong, vol jeugdig vuur en brandend van liefde voor de dienst van de Heere God. In spontaniteit, in de feestvreugde gaan ze aan het offeren. En daar komt nog bij, in Exodus 24, dat speelt zich af rond de wetgeving op de Sinaï, mogen deze twee priesters wel mee, met Mozes, met hun vader en nog een aantal oudsten, de berg op, om God te ontmoeten. Toen mochten deze mannen in de nabijheid van God komen. Toen was hun die weldaad wel geschonken. En misschien gaf dat ook wel het vertrouwen, het zelfvertrouwen, om nu de stap naar Gods nabijheid opnieuw te wagen. Maar er is één groot verschil. Toen waren ze genodigd. Nu niet. Niet ons enthousiasme, onze spontaniteit of onze begeerte is de maatstaf voor de dienst aan God. En ook niet eerder genoten ervaringen met de Here. Maar alleen zijn wil, zijn gebod. Het staat erbij in hoofdstuk 10 vers 2. Ze deden niet wat de Here geboden had. In ons enthousiasme de Here te dienen, kunnen we de Here zo onuitstaanbaar voor de voeten lopen. In het vuur van ons enthousiasme zit nog heel veel vreemd vuur, nog zoveel van onszelf, van wat we kunnen, van wat we willen, van wat we zelf doen. Dan branden we wel van ijver, maar het is een vreemd vuur dat in ons brandt. Het is nog niet gelouterd. Het woord van de Heer Jezus moeten we nog leren verstaan. Zonder mij kunt gij niets doen. We worden dan door onze eigen geest en niet door de Heilige Geest aangevuurd. We willen dan meer zijn dan we zijn. Niet tevreden met de plaats die we kregen en anderen het werk uit handen nemen. Dan brengen we vreemd vuur op het altaar. Dat lijkt positief. Maar de Heere reageert negatief. Hij verwerpt het en antwoordt daarop met zijn oordeel. Dat is één. Ze willen meer zijn dan de plek die de Heere God hen had toebedeeld. Ten tweede doen ze niet wat de Heere geboden had. Ze mochten niet offeren, dat mocht alleen hun vader. En het reukoffer hoefde alleen 's morgens en 's avonds gebracht te worden. En er moest er één naar binnen gaan. Denk aan Zacharias. Dat was die dagorde, die regeling. Er gaat één priester 's morgens en 's avonds het heilige in om het reukoffer te brengen. Maar zij gaan met z'n tweeën. Opnieuw die vraag, kun je ze dat kwalijk nemen? Deze priesters hadden de beste bedoelingen. Ze lopen de kantjes er niet van af, maar ze doen meer dan de Heere geboden had. Ze willen ook tussendoor nog een offer brengen. En ze willen zo graag samen voor God verschijnen, twee wierookvaten, om de Heere dubbel te dienen. Dat is toch om jaloers op te worden vanwege de overvloedige dienst aan de God van Israël. Maar de Heere had het niet geboden. Ze deden het niet omdat de Heere het wilde, maar omdat ze het zelf graag wilden. Het is ontzettend opvallend. In Leviticus 1 tot 9, daar is één en al orde en schoonheid. Zo heeft God de tempel, de tabernakeldienst bepaald. En dan valt het op hoe scherp hier dat systeem en die orde wordt doorbroken. Wat staat er dan op het spel? Moet het dan zo rigide volgens de regels? Wat op het spel staat is de helvolle communicatie met God. Die communicatie met God is de basis van Israëls godsdienst, samenleven en van haar bestaan überhaupt. God was opnieuw naar deze vervloekte, gevallen wereld toegekomen en had een volk uitgezocht waar hij bij wilde wonen. En het kon niet, volgens de regels van de mensen. Want de mensen maakten regels waarmee ze elkaar de dood injoegen en God buiten de deur hielden. Die heilvolle communicatie kan alleen maar tot stand komen op basis van Gods instellingen en zijn regels. En dan gaat het constant over het onderscheid tussen het heilige en het profane. Vers 10. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen het heilige, dat wat van God is, en het onheilige, dat wat vervloekt is. Tussen het onreine en het reine. Priesters moeten onderscheid maken tussen het goddelijke en het zondige. Maar menselijk falen, wangedrag en aanmatigend denken leidt tot een fatale verstoring van die heilvolle communicatie tussen God en zijn volk. Zij staan de redding van Israël en daarmee de redding van deze wereld in de weg met hun eigen enthousiasme. Daarom volgen in Leviticus 10 nog een aantal nadere regels voor hoe de priesters zich moeten gedragen. Hoofdstuk 1 tot 9 was al van alles verteld, maar nu dit gebeurd is, geeft de Heere God in hoofdstuk 10 nog extra bepalingen om dat werk van die priesters zuiver te houden. Om die communicatie, die verbinding tussen God en zijn volk open te houden. 3. Wat is er verkeerd aan vreemd vuur op het altaar? De omstandigheden waren ernaar dat de priesters hun boekje te buiten gingen. Het juichende volk en de indrukwekkende aanbidding, waardoor de emoties ook hen hadden overmeesterd, waardoor ze er spontaan opgekomen waren om het offer te brengen, dat zijn momenten. En een sfeer, waardoor je dingen doet die je normaal niet doet. Dat emotionele handelen en spreken op je gevoel. Dat kan soms gevaarlijk zijn. Dan ken je je grenzen niet meer. Je vraagt niet meer wat de Heere wil. Het lijkt geweldig. Vol vuur, vol spontaniteit. Maar God vindt het niet geweldig. Er vindt wel godsdienst plaats. En een hele diepe godsdienst. En een hele enthousiaste godsdienst. Maar het is een eigenwillige godsdienst. Dan wordt niet Gods wil, maar dan wordt onze wil volbracht. En dan is het heel opvallend dat de eerste precisering van dat werk van de priesters is dat ze tijdens hun werk geen alcohol mogen gebruiken. Alcoholische drank leidt tot het verlies van controle. Terwijl de dienst in de tempel opperste concentratie en controle vraagt. Om te kunnen onderscheiden tussen wat van God is en wat van mensen is. Tussen het heilige en het profane. Het heilige en het onheilige. En wellicht, dat is vaak gesuggereerd omdat die regel over alcohol zo heel nadrukkelijk als eerste wordt genoemd. Wellicht hebben Nadab en Abihu hun moed pas gevonden toen ze te veel gedronken hadden. Wij moeten daar goed op letten. En even voor de helderheid, dat betekent niet dat ik tegen spontaniteit in het geloof ben. Was dat er misschien maar meer? Meer vuur, meer enthousiasme, meer spontaniteit. Het kan in de kerk soms nu zo doods eraan toegaan. Zo doods dat het voor buitenstaanders helemaal niet aantrekkelijk is om in de kerk te komen. Zo doods dat je niet de moed hebt om je collega's mee te nemen naar de dienst. Die spontaniteit, die zou er misschien meer moeten zijn. Nee, niet misschien, die zou er meer moeten zijn. Maar er kan ook een enthousiasme zijn dat op menselijke wijze emotioneel geladen is. Dan zijn we niet gevuld met Heilige Geest. De sfeer doet er dan toe. Het sentiment beheerst ons. En dat kan dan heel dicht komen te liggen bij onze zinnelijke hartstocht. Dan zijn we geestelijk begonnen, maar dan eindigen we in het vlees. Er zijn genoeg voorbeelden van vriendschappen die geestelijk begonnen, maar eindigde in een seksuele relatie. Een gemeente? Er is onder ons heel veel enthousiasme. En ik bewonder dat. Maar jullie naast je studie allerlei dingen doen voor de maatschappij, voor de gemeente. Ik bewonder uw inzet in de kerk, uw meedenken met de kerkraad, positief en opbouwend. De behoefte om christen te zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar kan het zo zijn dat ons enthousiasme misschien ook door ander vuur komt dan door heilig vuur? Dat we menen ons te moeten bewijzen voor onszelf, voor onze ouders, voor de mensen om ons heen of voor de Heere God. Of dat we het idee hebben dat wij in onze generatie het anders kunnen gaan doen. Juist in een cultuur waar authenticiteit en emotie zo'n grote rol spelen, is dit punt enorm ingewikkeld. Iemand anders wijst Nadab en Abihu hun plaats. Iemand anders die mijn authentieke zelf op zijn plaats zet. Dat kan ik niet handelen. Iemand anders die Nadab en Abihu de regels stelt en hen aan die regels houdt. Iemand anders die bepaalt hoe ik met hem moet communiceren en het afkeurt als ik dat op mijn eigen authentieke manier doe. Gemeente, wij krijgen het mee in onze cultuur. En het zit heel diep in u en in mij. Dat het oké is zoals we zijn. En dat het goed is als het goed voelt. En dan wordt het ontzettend moeilijk om te dealen met een God die zegt, maar die heilvolle communicatie tussen jou en mij, tussen deze wereld en mij, komt alleen nog maar tot stand als het gaat op mijn manier. De Heere komt zijn volk zeer nabij. Hij wil onder hen wonen. Hij zegt, maak een tent, een huis voor mij. God komt ons zeer nabij. Hij belooft dat hij vergeving schenkt en heilvol nabij is als zijn voorschriften correct worden nagevolgd. Maar God is niet te manipuleren. Alsof je met een aantal dieren of 2 wierookschalen voor God kunt verschijnen. Hij blijft de soevereine. Geen vleeselijk enthousiasme dus, maar volkomen nuchterheid. Maar dan wel geestelijke nuchterheid. Er is ook die nuchterheid die zegt, ach kinderen, wacht maar tot je wat ouder bent. Dat bezadigde, dat is geen geestelijke nuchterheid. Petrus schrijft in het gedeelte dat we lazen, 1 Petrus 1 vers 13, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Nuchter betekent dus hopen op Christus. Dat is dus geen eigen vuur. Dat is hopen op de Zoon van God. Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Daar komt het vuur vandaan. Bij Jezus Christus komt het vuur van Gods genade vandaan. Want dat is het vierde en het laatste. Wat gaat er mis? Waar komt dat vreemde vuur vandaan? Ja, dat staat er niet bij. Het vuur is vreemd, maar waar het dan vandaan komt, staat er niet. Eén ding is helder, het komt in ieder geval niet van de plek waar het vandaan had moeten komen. Het komt niet waar de Heere geboden had dat het daar gehaald moest worden, namelijk bij het brandofferaltaar. U kunt dat lezen in hoofdstuk 6, vers 12. Het brandofferaltaar is het altaar waar het offer der verzoening werd gebracht. Dat moest altijd branden. Het eerste wat de priester 's ochtends moest doen, was dat vuur op dat brandoffer oppoken. Want de verzoening moest altijd van kracht zijn. Dat altaar van het brandoffer wees heen naar het altaar van het lam. Die verzoening, het vuur dat op Golgotha gebracht is, is altijd van kracht. En dat is belangrijk. Dat vuur, dat altijd brandde op het brandofferaltaar, dat moest gebruikt worden om het wierookoffer in het heilige te ontsteken. Het wierookoffer is niet het offer van de verzoening, maar is het offer van de dankbaarheid. Van onze dienst aan God. Waar het brandoffer, het altaar, is van zijn dienst aan ons, is het reukofferaltaar het altaar van onze dienst, onze dankbaarheid aan God. Het reukoffer opende de weg naar de Heere. En het gebed, en dan komen we bij het biddag, het gebed tot hem. Het ontleende zijn vuur aan het brandoffer. Ziet u het verband? Dat reukoffer was alleen maar mogelijk door het brandoffer. Dan alleen, als het brandoffer brandde en het vuur van het brandoffer op het reukoffer werd gebracht, dan alleen was het Gods eigen vuur. Dan komt letterlijk het vuur van onze dankbaarheid van God zelf. Het vuur van het reukoffer, van onze dankbaarheid van God, tot God, komt bij hemzelf vandaan. Hij alleen kan dat maken op het brandofferaltaar. Dat is een rijke en tegelijk een ernstige les. Wilt u daaraan denken? Als wij straks gaan bidden. Maar elke keer wanneer u nadert voor de heilige God. Dat de weg naar het wierookaltaar altijd loopt via het brandofferaltaar. Onze dienst aan de Heer is hem alleen aangenaam als we verzoening hebben gevonden voor onze zonden in het bloed van de Heer Jezus. Buiten de Heer Jezus kunnen wij niet bestaan. Ook niet als we vol enthousiasme God willen dienen. Als we met twee schalen een offer willen brengen voor hem. Buiten de Heer Jezus kunnen wij niet bestaan. De weg naar het reukoffer loopt alleen maar via het brandoffer. Die priesters Nadab en Abihu kwamen met eigen vuur. Dat is vreemd vuur. Vuur waarvan de Heer zegt, ik kijk daar vreemd tegenaan, want ik herken dat vuur niet. Dat komt niet bij mij vandaan. Dat komt niet bij mijn verzoening met jullie vandaan. Het komt bij jullie vandaan. Ik ken het niet. Het is vreemd vuur. Dat kan hij niet accepteren. Het brandt misschien wel aantrekkelijk, maar het kent de verzoening niet. Omdat het uit de mens voorkomt en dat is voortkomt en dat is onverzoend. En uiteindelijk altijd met zonde bevlekt. Dat kan de Heere niet accepteren, omdat hij heilig is. Petrus zegt, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dat is het antwoord op wat Mozes tegen Aaron zegt, in hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. Zij die tot hem naderen, in hen wordt hij geheiligd. Dan kunnen zij niet met hun eigen vuur komen. Dan kunnen zij alleen met Gods vuur komen. Dan kan hij ons vuur niet accepteren. De Heere wordt gediend door zijn eigen werk. Dat eigen werk heeft de Zoon van God verdiend toen hij zei, het is volbracht. Buiten dat eigen werk van God reageert de Heere met zijn oordeel. Alleen via het brandofferaltaar naar het wierookaltaar. Alleen via de verzoening door het bloed van de Heer Jezus is het mogelijk om God te bidden, God te dienen en Hem welbehagelijk te zijn. Het is heel opvallend dat Leviticus 16, dat gaat over de grote verzoendag, wordt geopend, Leviticus 16 vers 1, met een verwijzing naar de dood van deze twee jonge priesters. Grote verzoendag, die grote dag waarop de schuld werd rechtgezet, is nodig. Omdat ondanks alle rituelen en offers, de relatie tussen God en ons altijd weer met schuld bevlekt wordt. Wij leven toe in deze weken naar Goede Vrijdag. De grote verzoendag. Die grote verzoendag is nodig. Golgotha is nodig. Omdat wij net als Nadab en Abihu met ons eigen vuur God willen doen dienen. Gemeente, laten we inkeren tot onszelf. En ons dienen van de Heere, ons bidden tot God, onze biddag, spiegelen aan de betreurenswaardig verlopen dienst van deze twee jonge mannen. Het kan zijn dat we aan het brandoffer voorbij lopen. En zo bezig zijn met ons enthousiasme en onze gevoelens, de Heere proberen te behagen. Gemeente, als dat zo is, als u in uw enthousiasme vreemd vuur voor God probeert te brengen, besef dan dat er één groot verschil is tussen Nadab en Abihu aan de ene kant en u aan de andere kant. Er is een weg terug. Voor Nadab en Abihu niet. Hun werd de weg tot het heiligdom ontzegd. Zij ondergingen het oordeel. Maar als u, als jij, in je enthousiasme, met je eigen geestelijke enthousiasme, met je eigen vuur, aan Gods brandoffer voorbij gegaan bent, buiten de Heer Jezus om probeert God te behagen, dan is er een weg terug. Wellicht ben je al aan het brandoffer voorbij, maar je kunt terug om je te vervoegen bij het altaar waar de verzoening volbracht is, om naar de Heer Jezus te gaan, om verzoening te vinden voor al je zonden. Dat mag u doen, gemeente. Dat moet u doen. Hij is verteerd. Hij heeft het oordeel gedragen omdat hij ons mislukte priesterschap op zich heeft genomen. Opdat u, jij en ik hersteld zouden worden in de dienst van de Heere en hem aangenaam zouden zijn. Dan, wanneer wij terugkeren naar het brandofferaltaar, ligt de weg helemaal open naar het reukoffer. Dan mogen wij via Golgotha heel ons leven wijden aan de Heere God. Enthousiast betekent letterlijk in God zijn. Vleeselijk enthousiasme is in onszelf zijn. In wat we schijnbaar doen, gebonden zijn aan onszelf. Het ware enthousiasme is, als je jezelf verloren hebt aan de Heer Jezus, en door het bloed van het Lam verzoend bent, en nu in God en daarom enthousiast om Hem te dienen, dan, Dan worden we doorstraald bij God vandaan, door het vuur van de Heilige Geest. Dan kunnen we zingen. Dan vindt ge in onze offerande lust, dan wordt het vuur, dat vuur van de Heilige Geest, nooit uitgeblust. Amen. Laten we bidden. Heere God, heilige, eeuwige, almachtige, rechtvaardige, trouwe God, die zelf een offer hebt ingesteld. Wij danken u voor het moment van deze avond. Biddag is een moment om andersom te denken. Biddag is de belijdenis dat het niet aan onze inspanning zal liggen, het komende seizoen. Heel ons leven is een geschenk van u. U bent de bron van ons bestaan. U bent de Heere van de wereld en van de kerk. U aanbidden wij, om wie u bent. U heeft ons heil op het oog. U hebt het brandoffer van de verzoening laten branden. En dat brandt altijd. En daarom is er hoop. Hoop voor de wereld die van u is. Hoop voor ons zoals we hier zitten. Omdat uw woord ons oproept. Om niet voorbij te gaan aan uw altaar. Maar via het brandoffer naar het reukoffer te gaan en u te aanbidden met het vuur dat u zelf in ons ontsteekt. Vergeef het vreemde vuur dat wij meenamen in onze dienst aan u. Ontdek ons eraan, heilig en reinig ons. Wijs ons de weg om op de plek die u ons geeft, in deze stad waar u ons geplaatst hebt, heilig te zijn. en te onderscheiden wat heilig en wat vreemd vuur is, om u, uw werk te laten doen. Wij willen u een reukoffer brengen. Leer onszelf dan de weg langs de Heer Jezus, zodat we u eren met uw eigen werk. Geef ons enthousiasme, dat we niet meer van onszelf zijn, maar van u, omdat u die heilvolle communicatie met ons hebt hersteld. Leer ons te delen van de overvloed van dat heil. Leer ons te delen van de overvloed van uw goede gave. Daarom bidden wij u om een goede oogst en om uw zegen over alle arbeid die gebeurt, opdat wij zelf en ook anderen daar de vruchten van mogen ervaren. Wij bidden voor onze studies, wij bidden voor hen die afstuderen, wij bidden voor hen die stage lopen, wij bidden voor hen die werken, wij bidden voor hen die zoeken naar werk, die binnenkort een sollicitatiegesprek hebben. Wij bidden nu voor hen die beginnen aan een nieuwe baan en voor hen die geen werk hebben of niet meer hebben. Heer God, als wij bidden om een goede oogst, belijden wij tegelijk onze schuld. Hoeveel vreemd vuur is er ook niet als wij u dienen in onze omgang met de schepping. Heb medelijden. De schepping klaagt, de aarde huilt. Akkers en weiden, straks woestijnen, het voedsel schaars, de grond vervuilt. Heb medelijden. De schepping schreeuwt, de aarde zucht. Hoe konden wij zo bruut ontwijden, uw werk, het land, de zee, de lucht. Heb medelijden, de schepping bidt, de aarde hoopt op u, op ons. Een jaargetijde dat al ons vuil in schoonheid doopt. Heere, wij bidden nu voor deze wereld. Wees nabij waar honger is en oorlog, waar mensen worden vervolgd om wie ze zijn. Wij bidden nu voor Malawi, waar zoveel overstromingen zijn, dat de oogst voor het seizoen nu al verloren gegaan is. Wij bidden nu voor deze wereld. Het parlement in Engeland, dat vergadert en zo schijnt het niet weet welke kant het op moet. Verkiezingen voor provinciale staten. Wij bidden nu voor allen die u geroepen hebt om te dienen, om leiding te geven aan land en volk en Europa. En wij bidden nu voor elkaar. Geef dat wij als gemeente enthousiast mogen zijn in u. Wilt u zelf het vuur in onze gemeente heiligen en ons alleen maar via het brandoffer, via uw volbrachte werk, het reukoffer laten brengen. En geeft u dan het rechte enthousiasme om u te aanbidden, om elkaar aan te vuren, om anderen uit te nodigen, om met ons u te offeren, het dankoffer van ons leven. Heere, werk ook de komende maanden, door uw woord en door uw geest, in het midden van de gemeente, door de verkondiging, door de huisbezoeken, door de bijbelkringen, de vrouwenvereniging, alle andere clubs en verenigingen die er zijn. Zodat wij u aanbidden, zoals u aanbeden wilt zijn. Wij bidden u voor elkaar. Wees met hen die een kindje verwachten. Wees in het bijzonder met hen die nu al weten dat het vrucht in hun schoot ernstig ziek zal zijn. Wees met hen die ziek zijn. Wees met hen die alleen zijn en rouw hebben. Wees nabij met hen die worstelen met u en met hun staan in de kerk, die zich afvragen waar u bent en waar zij u kunnen vinden, Heere God. Doorstraal hen met uw Heilige Geest en met uw vuur. Wij bidden u voor de wijkgemeente Matthäus en voor de wijkgemeente ACF. Zegen de wijkkerkraad daar, zegen de verkondiging van uw woord. Wij bidden u, Heere, ontferm u over deze wereld, ontferm u over ons en laat alle mensen delen in uw volbrachte offer. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we nog gaan zingen Psalm 65 en dan zingen we die in de versie van Weerklank en die heeft er 2. En dan nemen we de tweede, die heeft als nummering Psalm 65a. En dan zingen we vers 1 en vers 4. De stilte draagt mijn stem naar boven in lofzang tot uw eer, want alles wat ik u beloofde, dat komt u toe, o Heer. Psalm 65a, vers 1 en 4. Geheiligd door de Heilige Geest mogen we heen gaan in vrede. Ontvang dan Gods zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.